is Flevoland met het regionieuws.
Een vliegles vanaf Lelystad Airport is 2 jaar geleden bijna geëindigd in een botsing met een straaljager boven de Drontermeerdijk. Dat staat in een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Het incident gebeurde in november 2023. Het vliegtuigje en de straaljager vlogen in een gebied waar de luchtverkeersleiding in principe geen toezicht houdt. Toen de straaljager recht op het vliegtuigje afvloog, greep een luchtverkeersleider alsnog in. Als de straaljagerpiloot daarna ook maar 1 seconde later had gereageerd, was er waarschijnlijk een dodelijke botsing geweest. De definitieve stemmentelling van Almere wordt vandaag bekendgemaakt, dat zegt de gemeente. Het gaat om de voorkeurstemmen voor de kandidaten van de Tweede Kamerverkiezingen. Een van de tellers is Karin Kleiwecht.
Het geeft echt een gevoel van, oh ja, hier doen we het voor. Dit is waar we voor staan, dit is onze democratie. Ja. En dat is heel mooi om dat samen te doen.
Boeren die camera's op windmolens willen plaatsen in strijd tegen inbraken mogen de openbare weg niet filmen. Ze mogen alleen hun eigen erf vastleggen. Rodney Haan van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.
In de basis mag je als privépersoon of als ondernemer alleen maar in beeld brengen wat aan jou is toevertrouwd, wat jouw eigendom is. En niet meer dan dat. Dus op het moment dat je op straat gaat filmen, is niet jouw eigendom. En dat mag dus bij wet, mag dat niet.
De dierenbescherming neemt het werk over van het dierenasiel in Almere, dat ermee gestopt is. De dierenbescherming had eerder al een deel van de opvang overgenomen. De gemeente is nog op zoek naar iemand die een nieuw dierenasiel wil bouwen en beheren. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en natuurlijk ook in onze app.
Goedemorgen. Flevoland is wakker.
Goedemorgen. Ja, de meeste kiezers hebben woensdag waarschijnlijk gestemd op de lijsttrekker. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Ik zit even naar jou te kijken, Jolien. Jij lijkt me ook wel een type om juist niet de lijsttrekker te doen.
Klopt, ik heb op een nummer 21 gestemd.
Oh.
Nou ja, en die komt de kamer in. Meer zeg ik niet.
Nee, dat hoeft ook niet.
Maar je kunt natuurlijk ook op nummer 2 stemmen of op nummer 3. Maar ja, dat betekent wel dat dat allemaal apart geteld moet worden. Die telling is nog niet klaar in Almere. Straks hoor je hoe het ermee staat.
Ja, je zou denken, we zijn zoetjes al wel eens klaar met die verkiezingen. Maar nee, er wordt nog geteld.
Ja, en een van de tellers in Almere is Karin Kleiwecht. Zij legt uit waar nog wordt gewerkt en waarom dat dan is.
Ja, nou, we staan hier in het topsportcentrum van Almere. En hier worden op kandidaatniveau wordt er geteld. Dus alles wat de partijen zijn gisteren geteld. En hier worden er op kandidaatsniveau geteld.
Want ik zie allemaal mensen met witte t-shirts aan. Dat heeft u zelf ook met een rood potloodje en 036. Als ik het zo inschat, staan hier echt wel een paar honderd mensen te tellen. Maar hoe gaat dat?
Er zijn 20 tafels, zeg maar. En we krijgen, ja, per bureau krijgen we de stemmen. En dus er wordt per bureau wordt er geteld, ja. De stemmen.
Want alle stembureaus die hebben alle stemformulieren hier naartoe gebracht.
Ja, ja, dat is allemaal hierheen gekomen. Die staan er allemaal achter in kratten. En die komen één voor één naar de tafels toe.
Ja, en dan is het hier dus aan ploegen die samenwerken, als ik het zo zie. Om juist alles te noteren per kandidaat. En is daar ook een speciale methode bij, zoals er geteld wordt?
Ja, er is wel een methode voor. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik de naam van de methode even vergeten ben. Maar er is wel echt een specifieke methode voor.
Ja, er zit systeem in.
Er zit echt systeem in.
En daar,
ja,
zijn jullie, ja, van tevoren in getraind?
Juist, juist. We hebben allemaal een training gehad. Dus ja, daar worden we in getraind. Het wordt heel serieus genomen.
Ja. Begrijp ook, het zijn ook vooral ambtenaren, hè, van de gemeente, ja, Almere die,
ja,
hier zijn?
Ja, klopt inderdaad. Ja, allemaal collega's van mij die hier komen tellen.
En
ja.
Geloven zijn ingetrokken?
Nou ja, je mag dit gewoon in je eigen werktijd doen.
Nou, ik,
ja,
heb net even wat mensen gesproken en dan hoor ik onder meer, het is wel een leuke afwisseling, maar klopt dat?
Voor het
werk dan?
Ja, nee, zeker, zeker. Ja, het geeft echt een gevoel van, oh ja, hier doen we het voor. Dit is waar we voor staan, dit is onze democratie. Ja. En dat is heel mooi om dat samen te doen.
En nu staan we hier bij een tafel waar we ook al de stemformulieren op stapels zien liggen. Maar als zo'n groep klaar is met de telling, wat gebeurt er dan mee?
Dan gaat het naar iemand anders, die gaat het natellen. En dan gaat het nog weer naar iemand anders, die telt het nog weer na. Uiteindelijk wordt het allemaal weer in die kratten gedaan. En dan is het klaar. Ja, dan is het tellen klaar. En dan hopen we dat alles klopt natuurlijk.
Camera's op windmolens hangen om zo diefstallen in het buitengebied tegen te gaan. Een idee dat eerder deze week is geopperd door windpark Blauw in Dronten.
Maar ja, mag dat wel? We vragen raad aan Rodney Haan. Hij is van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.
Dat mag in principe niet, tenzij dat het boerenerf, dus de eigenaar van het erf, de boer zelf, het geen probleem vindt en dus samen met de windmolenbeheerder de afspraak maakt om daadwerkelijk de camera op zijn of haar bedrijf te richten.
Zegt Rodney Haan, cameratoezichtadviseur bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Wanneer de beheerder toestemming van de erfeigenaar krijgt om zijn terrein te filmen, moet er wel rekening mee gehouden worden dat de openbare weg niet in beeld komt. Dat is alleen voorbehouden aan de overheid, stelt Haan.
Openbare weg, dat is een no-go, plat gezegd. Dat kan niet. De openbare weg is een gebied wat alleen maar voor de gemeente cameratoezicht is. Dus voor openbaar toezicht. De gemeente heeft de bevoegdheid om camera's te plaatsen op de openbare weg. Er moet er wel een goede reden voor zijn. En de belangrijkste reden daarvoor is dat er een verstoring is in de openbare orde en veiligheid. En als er geen andere mogelijkheden zijn dan de camera's, dan zullen de camera's geplaatst worden.
Volgens boerenorganisatie LTO worden de agrariërs in Flevoland de laatste tijd geteisterd door inbraken.
Nou, we hebben de laatste tijd weer te maken met een, ik noem het maar een beetje een tsunami aan inbraken en diefstallen van landbouwvoertuigen, van elektrisch gereedschap, van gezonmaaiers, van fietsen en al dat soort zaken wat op een boerderij wat je kunt vinden. En we zijn erg ongerust erover.
Zei Paul Krijns van LTO Flevoland begin deze week. Hij verwelkomt elke maatregel die bijdraagt aan de strijd tegen diefstallen. Ook cameratoezicht. Haan adviseert om de richtlijnen van de wet te volgen.
In de basis mag je als privépersoon of als ondernemer alleen maar in beeld brengen wat aan jou is toevertrouwd, wat jouw eigendom is. En niet meer dan dat. Dus op het moment dat je op straat gaat filmen, is niet jouw eigendom. En dat mag dus bij wet, mag dat niet.
Nieuws uit binnen- en buitenland.
Het is nog niet bekend wie de fractie van PvdA GroenLinks... Nee, het moet toch andersom?
GroenLinks-PvdA, zeker. Ja.
Verzin toch een keer een nieuwe naam, maar goed. Na het vertrek van Frans Timmermans kunnen kandidaten zich melden. In de wandelgangen wordt onder andere voormalig GroenLinks-leider Jesse Klaver genoemd. Maar oud-PvdA'er Hans Spekman, man met de trui, die zou een andere weg inslaan.
Ik vind zelf, als ik een GroenLinks mag noemen, en ik ben hartstikke rood, maar dan zou ik Lise Westerveld interessant vinden. Ik heb zelf een groot zwak voor Marjolein Moorman, maar dat is een veilige keuze voor mij. Maar ik vind dat je op een gegeven moment nieuwe mensen een kans moet geven om die, zeg maar, dat platform te geven.
Ja, de nieuwe partijleider wordt maandag gekozen.
Na anderhalve dag stemmen tellen is er nog steeds geen duidelijke winnaar. In Uden zijn ze in ieder geval trots op Rob Jetten, van D66 natuurlijk. Hij woont er niet meer, maar hij is er wel opgegroeid.
Complimenten voor hem. Ik denk dat hij een hele goede campagne heeft gehad.
Gaat u uw café al omdopen tot het Rob Jetten café?
Nou, dat is niet nodig, denk ik. Rob komt al hier, dus ja.
Ja, dat vind ik leuk, dat hij hier vandaan komt.
Zet Brabant wel weer meer op de kaart.
Uien, zeg ik. Ik ken Rob heel goed. Hij heeft samen met kinderen op school gezeten, dus. Ik ben maar blij dat er eindelijk eens een jonger iemand is als altijd een dikke zestiger of zo.
Een dikke zestiger of zo.
Zijn toch ook slanke zestigers?
Vast.
Oké. Weer een stunt in het KNVB bekertoernooi. Amateurclub De Treffers won van profclub MVV. Op het Sportpark Zuid in Groesbeek werd het 3-1 voor de thuisploeg. Onder meer door een doelpunt van
Sebastiaan van Bakel op weg naar de 3-1. En dan ontploft Sportpark Zuid.
Ja, hier wonen ook de amateurclubs Excelsior Maasluis, GVV, Hoek.
Ja, wacht op dit muziekje ook natuurlijk. Dat hoort erbij,
ja.
Bij de Treffers.
Ja, Leo jongens, toch even het muziekje afwachten.
Oh, ik dacht, ik kan het lekker overheen kletsen.
Dat hoort erbij, nee.
Hoek en Katwijk. En die worden allemaal van die profclubs.
Oké. Okay. Je kunt tegenwoordig alles tweedehands kopen. Van meubels tot een fiets, auto's, kleding, noem maar op.
Yep.
Nou, een bakkersgroep uit Apeldoorn gaat brood een tweede leven geven. Van oud brood. Ja, het is bijzonder. Oud brood, dat over is. Daar wordt dan nieuw brood van gemaakt. Bakker Stef Tonen. Die legt uit hoe dat dan werkt.
Onze bakker Koenen die neemt het brood wat overgebleven is mee terug naar de bakkerij. Dat verwerken zij tot gefermenteerd paneermeel. Dat voegen ze toe aan een decem. En decem is weer een nieuw ingrediënt voor het deeg, voor het nieuwe brood. Dus zo is het circulair.
Oké. Okay, ja,
oh, ja, nou. Ik heb ook een potje decem staan, maar
ik heb maar één woord voor deze bakkers.
Oh?
Wentelteefjes.
Dat wij het oude postkantoor om mogen bouwen tot appartementen, dat is een cadeautje.
Ja, dat zegt projectontwikkelaar Zenzo, verslaggever Florian van Veldhoven. Vanuit het nu nog vervallen gebouw aan het Stadhuisplein.
In Lelystad.
In 2009 ging het postkantoor in Lelystad dicht. Op de laatste dag toen was het er heel erg druk. Maar nu, 16 jaar later, is de status meer dan vervallen.
Dit is het oude postkantoor. Zoals je ziet staat het leeg al heel lang. En er zijn nu eindelijk plannen om er wat moois van te maken voor Lelystad. Circa 140 appartementen voor jong en oud.
Dat was Julian Lebwert van projectontwikkelaar Zenzo, die samen met Arjen de Vries druk bezig was met de voorbereiding om inwoners te informeren over de nieuwe plannen. Voor de Vries is het aan de slag gaan met het oude postkantoor een cadeautje.
Ja, ik ben een echte Lelystedeling. Dus ik denk van ja, daar gaat wat gebeuren, want het postkantoor staat al een tijd leeg en daar erger ik me al heel lang aan. En dus vandaar dat ik wel heel erg enthousiast was dat mijn eigen organisatie hiermee aan de gang ging.
In het voormalige postkantoor komen naast appartementen voor jongeren ook woningen voor ouderen die zorg nodig hebben. Ook in andere gemeentes heeft Zenzo dit al eerder gedaan.
We zijn een maatschappelijk vastgoedontwikkelaar waar we inderdaad op verschillende plekken in Nederland ontwikkelingen doen en realiseren. Dus dat klopt. En ja, onze kern daar is inderdaad dat we juist doelgroepen verbinden en mensen in contact met elkaar laten komen. En daarin onze visie is ook waar je leeft, waar je ontmoet. Waarin echt eenzaamheid ook kunnen tegengaan doordat mensen dus in contact komen met elkaar.
Een van de projecten van Zenzo is het Homerushuis in Almere. Een zelfstandige woonlocatie voor 36 verstandelijk beperkte jongeren. En er zijn andere voorbeelden.
Nou ja, we hebben een pand in Breda. En daar woont mijn dochter toevallig. En die woont naast Kokkie. En Kokkie is 90 en mijn dochter is 25. En die hebben een innige relatie gekregen met elkaar. En dat is één groot feest geworden, want ze hebben elkaar nodig. Er is opeens weer een lichtpuntje, want er wordt weer feest gevierd. Ze eten bij elkaar, ze drinken een kop koffie. Als Kokkie zegt, ik moet even een boodschapje doen, dan stappen ze met nog een paar meiden in de auto en dan gaan ze naar de supermarkt. Ze treffen elkaar in de stad, ze zeggen hallo, ze lezen samen de krant. Dus er ontstaat weer reuring waar jong en oud bij elkaar wordt gebracht.
Waarschijnlijk kan in 2027 de bouw beginnen. Zenzo doet de woningen dan vervolgens weer over aan een verhuurder.
Wat heb je gisteravond gemist op radio en tv? Er was natuurlijk nog volop aandacht voor de verkiezingen. Na anderhalve dag stemmen tellen is er nog steeds geen duidelijke winnaar. D66 heeft 15.000 stemmen meer dan de PVV, maar het tellen is nog niet voorbij. In Nieuwsuur zei D66-partijprominent Roger van Bokstel dat hij onder de indruk is van wat lijsttrekker Rob Jetten heeft neergezet.
Ik ben denk ik net zo verrast als heel veel anderen. Rob heeft een onwaarschijnlijk goede campagne gevoerd. En niet alleen in de klassieke media, ook in de social media, bij jongeren. Het is echt ongekend.
Ja.
En dat is een prestatie van topformaat.
Boris van der Ham, ook oud-politicus van D66, vertelde in Pauw en de Wit dat de kiezers van de partij uit alle hoeken komen.
Dat komt toch omdat heel veel mensen dachten, nou, die centrumpartij, die liberale partij D66... kijkt naar de noden, ook rond bijvoorbeeld migratie. Wel op een fatsoenlijke manier. Durft ook te zeggen dat Nederland ook nog wel een boterham moet verdienen, maar is ook een sociale partij. En je ziet dat dat eigenlijk de lijn is die vroeger andere progressieve en andere centrumpartijen ook hadden. En de Partij van de Arbeid heeft dat verlaten. Althans, het wordt niet zo herkend. En dat heeft ook mede de winst van D66 opgeleverd.
Oh, refereert hij een beetje aan het Deens model? Dan heb je een soort PvdA die PVV-achtige asielstandpunten inneemt.
Hoor
je dat zo een beetje tussen de regels door?
Nou, ik denk dat het Franse model is.
Het Franse model?
Ja.
Oh, dat ken ik niet. Een andere partij die deze verkiezingen veel zetels won is JA21. Mede-oprichter Ronald Buit zei in Nieuwsuur te weten wat de sleutel was tot het succes van Joost Eertmans.
Nou, hij heeft zijn rug recht gehouden. 2 jaar geleden ternauwernood in de Kamer gebleven. En sindsdien ontzettend veel bereikt voor een eenmansfractie. Het juiste verhaal. En gesteund natuurlijk door een falend kabinet. En realistische plannen op migratie. Heel stevig, maar uitvoerbaar. Dus ik denk dat hij daar ook echt voor beloond is.
In Pauw en de Wit ging het over de rechtszaak tegen zanger Marco Borsato. Hij wordt verdacht van ontucht met een meisje van 15 jaar. Dinsdag eiste het Openbaar Ministerie 5 maanden cel. Borsato zei zich kapot geschrokken te zijn van die strafeis. Een van zijn advocaten, Geert-Jan Knoopst, vertelde hoe de zanger erin staat.
Hij heeft vandaag ook, denk ik, in zijn laatste woord uit het hart en oprecht gezegd dat de kleine kans die hij heeft gehad om zijn verhaal te doen, omdat het Openbaar Ministerie in zijn visie ook onvoldoende heeft gedaan aan waarheidsvinding. Hij hoopt echt dat de rechtbank goed naar zijn verhaal heeft geluisterd. Want dat verhaal vindt echt ook steun, zijn narrative, in alle getuigen die gehoord zijn. En over het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie heeft geen enkele getuige opgeroepen. Nul. Ik heb geen eigen onderzoek gedaan naar het narrative van meneer Borsato.
In de rechtbank had de advocaat dus kritiek op het Openbaar Ministerie. Hoofdofficier van Justitie Helene Rutgers reageerde daarop bij RTL Tonight.
Ik vind het echt onzin dat wij aan tunnelvisie zouden hebben geleden. We hebben juist heel veel onderzocht in deze zaak om het bewijs rond te krijgen en om het voldoende bewijs te verzamelen. Ook dat dagboek, dat is echt onderzocht door verschillende deskundigen die heel helder hebben aangegeven dat dat dagboek wel authentiek is, dat het helemaal is geschreven door het meisje, dat het handschrift klopt. Nou, ik kan daar nog veel meer over vertellen.
En dat was gisteravond op Radio en TV.